Deze morgen weer in u en jouw midden te zijn. Het is weer even een tijdje geleden. Fijn dat u de sneeuw getrotseerd hebt, want mijn dochter die vraagt al weken, papa, wanneer gaat het nou eindelijk sneeuwen? Dus ik was blij dat we vanochtend naar beneden gingen en dat er sneeuw lag. En daar moet ik vanmiddag een sneeuwpop gaan maken. Maar dat valt nog niet helemaal mee met dit sneeuw volgens mij. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen. Ja, aan het einde van het jaar ga je vaak een beetje ook terugblikken wat er afgelopen jaar is gebeurd. En we zijn als Stichting Israël de Bijbel heel dankbaar wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd. U heeft ongetwijfeld gehoord van de Backpack Bijbel. U heeft het zelfs ondersteund, waarvoor ook hartelijk uw dank daarvoor. En vorige maand is die binnengekomen, de Backpack Bijbel. Even kort, er zijn zo'n 75.000 Israëlische backpackers per jaar. Vaak uit militaire dienst gaan ze rondreizen. Ze hebben vaak heel veel meegemaakt in het leger, heel veel gezien, heel veel narigheid ook gezien. En dat willen ze een plek geven. En velen die reizen de wereld rond, zo'n 50.000 van hen gaan naar India. En die raken daar heel erg verstrikt met de Oosterse religies. Met drugs, met alcohol. In India kun je heel goedkoop drugs krijgen. En het is altijd heel verdrietig om te zien als je die beelden op je in laat werken. Als je ze daar ziet zitten, jonge Israëli's die helemaal aan de drugs zitten, helemaal aan de grond raken. En wat is er mooier om met hen het goede nieuws te delen. Het evangelie van hun eigen Messias, de Heer Jezus Christus. Velen staan echt open voor alles. Dus ook voor het evangelie. En we zijn blij dat we afgelopen maand de eerste 1000 exemplaren konden sturen naar India. En dat komende maand mijn collega David ook hoopt af te reizen naar India. Om daar ook lokale werkers ook te trainen. En daarnaast ook zelf erop uit te gaan om onder de backpackers te werken. Een ander bijzonder project waar we morgen de uitgaven van binnenkrijgen, dat is eigenlijk een beetje het uiterste van de backpackers. Dan kom je bij de ultra-orthodoxe Joden terecht. En ook daar merken we langzamerhand dat er steeds meer openheid onder is. Ze worden ook wel de Garedim genoemd. Dat zijn echt de mannen die vaak je in het zwart ziet lopen met de pijpenkrullen. De indrukwekkende baarden. En langzamerhand merken we ook daar steeds meer openheid. Alleen het probleem is dat het materiaal wat we hebben vaak te groot is voor hun om mee te nemen. Ze zoeken vaak naar iets kleins wat ze dan stiekem in hun binnenzak kunnen meenemen. En naar aanleiding van een conferentie begin dit jaar zijn we op het idee gekomen om de Hebreeënbrief uit te geven in het Hebreeuws en Jiddisch. En Jiddisch, dat is de taal die velen van hen spreken. En we hebben daar een hele mooie introductie, ook in het Jiddisch, voor ingezet. Dat deze brief 2000 jaar oud is. En dat het teruggaat naar de periode waar ook de Tweede Tempel viel. En dat heel veel Joden eigenlijk met de vraag zaten van, hoe kunnen we nou zonder tempeldienst tot God naderen? En dat deze brief, die gericht is aan de Hebreeën, daar eigenlijk ook antwoord op geeft. Het bepaalt de Joodse mensen bij de hoge priester, bij de Heer Jezus Christus, die de hemelen door is gegaan. En we hopen dat deze Hebreeënbrief voor hen ook een eerste aanzet mag zijn met het evangelie. En het is een pocketuitgave, nogmaals, die ze stiekem in hun zak kunnen meenemen. En ik heb al twee reizen naar New York gepland om deze ook te verspreiden. Ik heb gelukkig goedkeuring van Jacco gekregen om een dienst te schuiven, zodat ik naar New York kan gaan. Ik wil graag deze morgen met u nadenken over de lofzang van Zacharias. En met u gaan naar Lucas 1. Lucas 1, en daar lezen we vanaf vers 5 tot en met vers 25 en daarna maken we een sprongetje naar vers 67. Maar eerst Lucas 1, vanaf vers 5. En dan lezen we in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en u, vrouw Elisabeth, zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dit weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond buiten te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienst voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. En dan maken we een sprongetje naar vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk de verlossing van onze vijanden en de bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vader en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft, om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover. Ja, een behoorlijk gedeelte om zo met elkaar te lezen, maar ook een hele indrukwekkende geschiedenis. Het is een prachtige geschiedenis, vind ik zelf. En ik vind het ook heel bijzonder om te zien dat waar het Oude Testament eindigt, dat het Nieuwe Testament daar eigenlijk prachtig op aansluit. We weten dat het Oude Testament eindigt met Maleachi. En daar kunnen we lezen over de komst van Elia. Elia die zou komen. En dan begint Lucas zijn evangelie met de geboorteaankondiging van Johannes de Doper. En we lazen zojuist in vers 17 dat Johannes in de geest en de kracht van Elia onder het volk zou uitgaan. En net als Elia werd Johannes door de Heere uitgekozen voor een hele bijzondere taak. Johannes de Doper, hij was de heraut, hij was de wegbereider van de Heer Jezus. En we lazen zojuist in vers 16 en 17 dat hij vele van de Israëlieten zou bekeren en voor de Heere een toegerust volk gereed zou maken. Johannes' bediening was om Israël voor te bereiden. De Messias was aanstaande. Hij moest het volk oproepen om tot bekering te komen. Bekeert u, want het koninkrijk staat op aanbreken. Het koninkrijk is nabijgekomen. En als je dan verder leest in Matthäus 3, dan kun je lezen dat ze vanuit heel Judea, vanuit heel Jeruzalem naar de Jordaan kwamen om zich te laten dopen. Hun zonde af te wissen, om ze tot inkeer te komen. In het gedeelte wat we zojuist lazen, daar vinden we drie belangrijke sleutelfiguren. We komen Zacharias tegen, Elisabeth en Johannes. En ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar als je gaat kijken naar de betekenis van deze drie namen, dan zie je daar eigenlijk direct de helshistorische ontwikkeling in, de helshistorische boodschap. Als we beginnen met Zacharias, dan betekent zijn naam de Heere herinnert. Zacharias, als je dat woord uit elkaar trekt, Zachar, dat Hebreeuwse woord, dat betekent herinneren. En je komt dat woord ook nog wel eens tegen op Holocaust-monumenten. Herinner aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, van de Holocaust. Herinner wat daar gebeurd is. Vergeet het niet. Zacharias, herinnert door de Heere. En wat herinnert de Heere zich dan? Nou, we lazen zojuist in vers 72. En laten we het nog maar een keertje lezen. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken, herinneren aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost uit de handen van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Dus God die herinnert zijn heilig verbond. Hij herinnert de eed die hij aan vader Abraham, aan aartsvader Abraham, gezworen heeft. En als je het hebt over de eed, dan kom je eigenlijk direct bij de tweede naam, Elisabeth. Elisabeth, haar naam betekent eed van God. En als je de geschiedenis van Israël doorleest, dan zijn er eigenlijk twee belangrijke momenten waar God zijn belofte bevestigt met een eed. En het bevestigen met een eed, dat wil zeggen dat die belofte die hij gedaan heeft, die kunnen nooit meer herroepen worden. Die staan vast. Die kunnen nooit meer ongedaan gemaakt worden. Wij mensen beloven elkaar vaak van alles. En het is maar de vraag of we elkaars belofte ook nakomen. Of de belofte die je gedaan hebt. Maar God die bevestigt sommige beloften heel duidelijk met een eed. En de eerste keer is bij Abraham, waar we zojuist lazen in Genesis 22 kun je dat lezen, kun je dat terugvinden. Dat is eigenlijk wat Zacharias ook aanhaalt in vers 73. De belofte die hij aan Abraham bevestigt met een eed. En die belofte die konden nooit meer herroepen worden. En als je in Genesis 22 gaat lezen, dan kun je die geschiedenis lezen dat Abraham zijn zoon Isaac moet offeren. En hij ja, doet dat vanuit het geloof. Hij maakt die geloofstap. En ja, de Heere die ziet dat, hè, en die bevestigt dan de belofte die hij aan Abraham heeft gegeven. En de belofte aan Abraham, die hebben vooral betrekking ook op het land wat Israël zou krijgen, de landsbelofte. Het tweede belangrijke moment, dat is bij koning David. En misschien is dat goed om dat er eens bij te pakken. We kunnen dat onder andere lezen in Psalm 89. Psalm 89. Waar de Heere zijn belofte bevestigt. Psalm 89, en dan lezen we in vers 4 en 5. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorene. Ik heb mijn dienaar David gezworen. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. En als we dan een sprongetje maken naar vers 34. Vers 34. Dan lezen we, maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat er over mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. God die verandert zijn belofte aan Abraham niet, het staat vast. God is een waarmaker van zijn woord. Ik heb dat al vaker gezegd. Hè? Hij zegt allereerst wat hij doet en hij doet ook wat hij zegt. Twee belangrijke namen die we terugvinden hier ook in die lofzang van Zacharias. Abraham, vers 73, en David, die komen we tegen in vers 69. Ook aan hem heeft hij een eed gezworen en dat gaat vooral over zijn koningschap. De belofte van het koninkrijk. En dan komen we bij het betekenis van Johannes. En Johannes, zijn naam betekent de Heere is genadig. En als je de geschiedenis van Israël kent, dan weet je dat het volk eigenlijk voortdurend ongehoorzaam was aan de Heere. Dat ze voortdurend andere goden achterna gingen. Maar de Heere, hij is genadig. De Heere, hij ziet om naar zijn volk. En hoe ziet hij om? Nou, hij ziet om door de komst van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Dus samengevat, Zacharias, de Heere gedenkt. Wat gedenkt hij? Dan kom je bij Elisabeth, hij gedenkt de eed die hij gezworen heeft aan Abraham en aan David. En de Heere is genadig. En zijn genade komt tot uitdrukking door zijn zoon, de Messias van Israël te zenden. Dit even wat betreft de namen. Laten we eens wat verder ingaan op de geschiedenis. We lazen zojuist dat Zacharias een priester was. Hij deed dienst in de tempel. En hij werd door loting uitgekozen om dat reukoffer te brengen. En wat houdt dat nou precies in, dat brengen van het reukoffer? Wat moest je dan als priester doen? Nou, als priester ging je dan dat heilige binnen, niet het heilige der heiligen, want dat mocht absoluut niet. Dan mocht alleen de hoge priester één keer per jaar komen. Maar als priester mocht je in dat heilige komen en ja, je betrad dan dat heilige en dan liep je naar dat reukofferaltaar wat eigenlijk vlakbij dat voorhangsel stond. En dan legde je die vurige, dat reukwerk op die vurige kolen. En dan vervolgens legde jezelf in aanbidding voor de Heere neer. Dan sprak je een gebed uit. En deze eretaak mocht je als priester ook maar één keer doen. En tenzij alle priesters geweest waren, maar in de tijd van de Heer Jezus schat men dat er zo'n 20.000 waren. Dus de kans was heel klein dat je nog een keertje mocht. En Zacharias die mocht deze taak op zich nemen. Waarom mocht hij dat doen? Nou, je zou kunnen zeggen omdat de Heere hem wilde spreken. God stuurde dat lot zo aan dat Zacharias werd uitgekozen. En Zacharias die is dan daar bezig met het reukofferaltaar. En dan verschijnt ineens de engel Gabriël aan hem. En zijn eerste reactie is dat hij volledig in verwarring is. Hij weet niet wat hem overkomt. We moeten bedenken dat in die tijd, de tijd dat dit gebeurde, dat de Heere 400 jaar lang niet tot zijn volk had gesproken. 400 jaar lang, dat is de periode tussen Maleachi en het Nieuwe Testament. En 400 jaar was er geen profeet opgestaan. 400 jaar lang was het stil. God had gezwegen. Daar valt nog iets op af te dingen. Want als je het boek Daniël gaat doorlezen, dan kom je in Daniël 11 terecht. En dan kun je zien dat de Heere eigenlijk ook voorzien heeft. De periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament, er wordt uitgebreid geschreven nog over de tijd van de Maccabeeën en noem maar op. Maar in die 400 jaar was er geen profeet opgestaan. De Heere had gezwegen en daar stond dan nu ineens een engel, de engel Gabriël. En Zacharias die is volledig in verwarring. Hij weet niet wat hem overkomt. En als je dat woord verwarring gaat opzoeken in de Bijbel waar dat nog meer voorkomt, dan kom je onder andere terecht in Marcus 6. Dan kun je die geschiedenis lezen dat de Heer Jezus zijn discipelen dan tegemoet komt op het water. Ze zitten dan in een hevige storm en de Heer die gaat hen dan tegemoet, die loopt dan over het water. En de discipelen die raken dan volledig in verwarring, want ze denken dat het een spook is. En ze weten niet wat hun overkomt. En dan is het zo mooi als je die geschiedenis leest, dat het eerste wat de Heer Jezus zegt, als dat gebeurt, dan zegt hij, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Ik ben het. Hij is de Heer Jezus, hij is de schepper van hemel en aarde. De Heer Jezus, hij stelt zijn discipelen gerust. En dat is eigenlijk ook wat de engel Gabriël hier doet. Vers 13, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Hij stelt Zacharias gerust. Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, die baden al heel lang voor een kindje. En deze engel die had een hele bijzondere boodschap, want ze zouden een kindje krijgen. En niet zomaar een kindje, nee, dit kindje zou een profeet worden. Een profeet van Israël, een heel belangrijk man. En Zacharias die kan niet geloven wat hij hoort. Hij kon eerst niet geloven wat hij zag, maar hij kon ook niet geloven wat hij hoorde. Een kindje, ze waren inmiddels op hoge leeftijd. Letterlijk staat daar dat ze gevorderd waren in hun dagen. Ik vind dat zo mooi, hè? Ze waren gevorderd in hun dagen. Wij zeggen al snel van, nou, die persoon is oud, weet je wel. Maar als je nou zegt van, ja, die persoon die is gevorderd in zijn dagen, dat klinkt even wat anders, toch, of niet? En Zacharias, hij twijfelt en hij zegt, ja, maar hoe kan dat nou? We zijn op hoge leeftijd. En het hele bijzondere is dat je eigenlijk diezelfde reactie ook ziet bij Abraham en Sara. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen Zacharias en Elisabeth en Abraham en Sara. In beide geschiedenissen zie je heel veel overlap. In Genesis 17, daar kun je lezen dat Abraham zich dan met zijn gezicht de aarde werpt. En dan lacht hij en hij zei, ja maar zal een 100-jarige een kind geboren worden? En Sara die 90 jaar is, zal dat nou werkelijk gebeuren? Abraham kon het niet geloven. Net als Zacharias het niet kon geloven dat ze op hoge leeftijd nog een kindje zouden krijgen. Was Zacharias die geschiedenis van Abraham en Sara even vergeten? Was hij eventjes vergeten dat als je de geschiedenis van Israël volgt, dat eigenlijk alle vrouwen van ja, de aartsvaders van Abraham, Isaac en Jacob, dat eigenlijk alle vrouwen van nature onvruchtbaar waren. Behalve over Lea kun je het niet lezen, maar je kunt wel over Lea lezen dat God haar moederschoot opende. Het is eigenlijk best wel bijzonder, hè, dat, ik heb dat ook al vaker gezegd, dat de ontstaansgeschiedenis van Israël een groot wonder van God is. Van nature waren ze allemaal onvruchtbaar, maar God die brengt vanuit de dood het leven. En dat is eigenlijk ook een belangrijk kenmerk als je de geschiedenis en ook de toekomst van Israël bekijkt, dat God vanuit de dood, vanuit het niets, leven brengt. Ook als je kijkt naar de toekomst, dan weten we dat Israël in de toekomst nog in een hele dode, benarde positie terecht zal komen als volk. Waar alle hoop is opgegeven. En we zien langzamerhand in de ontwikkeling in deze wereld dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Dat die benauwdheid toeneemt. Maar God zal straks hen vanuit hun dode positie in het leven brengen. En dat zal hij doen door de komst van de Heer Jezus Christus, die hen zal redden vanuit hun benauwdheid. Terug naar de geschiedenis, hè. Ik denk dat het een hele menselijke reactie is van Zacharias. Daarbij komt dat we in vers 25 kunnen lezen dat ze geen kinderen konden krijgen en dat dat een grote smaad was voor Elisabeth. Het was een smaad. Het moet in een huwelijk een heel moeilijk en beladen onderwerp zijn geweest. Daarbij komt dat het krijgen van kinderen in die tijd ook vaak werd gezien als een vervloeking. Als je de wet leest, Deuteronomium 7 vers 14, dan kun je lezen: gezegend zult u zijn boven alle volken, onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin. Dus als Israël trouw was aan het verbond wat zij gesloten hadden op de berg Sinaï, dan ging die zegen van God zelfs zo ver dat geen man of vrouw onder Israël onvruchtbaar zou zijn. Zelfs geen dier. Dat is bijzonder. Zo ver reikte die zegen als Israël trouw was aan het verbond. In Exodus 23, vers 26 kunnen we lezen: geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben. Ook daarin zie je dat die zegen van de Heere heel ver reikte. Onder het oude verbond. En dit gegeven, dat kan voor Elisabeth een enorme grote worsteling zijn geweest. Is er nou iets in mijn leven wat niet klopt? En het kan zomaar zijn dat ook heel veel mensen in hun omgeving ook heel liefdeloos over hun geroddeld hebben. Heb je het al gezien? Elisabeth en Zacharias hebben nog steeds geen kindje. Zal er misschien wat mis zijn in hun leven? Zullen ze niet trouw zijn aan de Heer? Zou het een vervloeking zijn? Ook over Rachel kunnen we lezen dat het voor haar een smaad was dat ze Jacob geen kinderen kon geven. En dat die smaad werd weggenomen toen Jozef werd geboren. Ook Rachel heeft daarmee geworsteld. Maar het bijzondere vind ik hier in Lucas 1, dat Lucas als schrijver eigenlijk direct duidelijk maakt, hè, dat Elisabeth en Zacharias niet onvruchtbaar waren vanwege zonde of ongerechtigheid in hun leven. In die eerste versen van Lucas 1 kunnen we lezen in vers 6, hè, dat zij onberispelijk leefden naar Gods wet. Met andere woorden, er was niets op aan te merken. Ze waren de Heere trouw. Op hun levenswandel kon je geen puntje vinden. Alleen de Heere die had een ander plan met hun leven. De geboorte van hun zoon die moest gebeuren op Gods tijd. En ook dat lees je over Isaac. Abraham en Sara die hebben daarmee geworsteld, maar uiteindelijk moest het gebeuren op Gods tijd. God heeft alles in de hand. God staat boven de tijd. Ook over de Heer Jezus kun je lezen in Galaten 3 of Galaten 4, dat hij gekomen is in de volheid van de tijd. Op Gods uitgerekende tijdstip kwam de Heer Jezus. En ik denk dat we daarin ook een geweldige bemoediging kunnen vinden voor ons leven, dat God alles in de hand heeft. Zowel in het wereldgebeuren, want als je het nieuws bekijkt, dan denk je, waar gaat het allemaal naartoe in deze wereld? Als je naar Israël kijkt, dan denk je, poeh. Maar God heeft alles in de hand. En voor alles is een tijd. En hij staat daarboven en dat geldt ook voor ons leven. Ons leven is verborgen in zijn hand. Ook al begrijpen we misschien niet altijd de weg of de tijd die God geeft. God staat overal boven. En toen ik hier zo verder over nadacht, tijdens de voorbereiding van deze preek, toen dacht ik, misschien zijn er ook wel onder ons die net als Elisabeth geen kinderen kunnen krijgen. Of die een ander groot verdriet met zich meedragen door geen partner te hebben. En toen ik dit zo verder op me in liet werken, toen dacht ik, als je nou kijkt naar deze geschiedenis, dan zijn er eigenlijk ook dingen die vaak ook overeenkomen met ons leven. Dat we soms bepaalde verlangens hebben die niet uitkomen. En dat we soms ook geneigd zijn om te kijken of te zoeken naar een oorzaak. Zoals ook de mensen vaak in die tijd deden, van het zal wel daaraan liggen. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Onze gedachten kunnen zomaar ineens de vrije loop gaan en dan denk je, dit zal wel de reden zijn dat het niet gebeurt in mijn leven. Of we kijken naar onszelf en we denken, ik ben zo zondig, ik doe elke dag zoveel dingen verkeerd. Dat zal wel de reden zijn dat God dit of dat niet doet. Maar nogmaals, als we teruggaan naar Elisabeth en Zacharias, dan waren ze door God rechtvaardig verklaard. Ze waren onberispelijk. Ze wandelden onberispelijk volgens al Gods geboden. Dat betekent niet dat zij zonder zonde waren. Want er was er maar één die zonder zonde was en dat was de Heer Jezus Christus. Maar ze waren rechtvaardig voor God. Zoals ook wij, lieve vrienden, rechtvaardig voor God zijn verklaard, namelijk in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als God naar ons kijkt, dan ziet God ons in Christus. Dan ziet God ons zonder zonde. En daarom dat ik denk dat het zo belangrijk is om uit te kijken om allemaal verklaringen te gaan zoeken voor dingen die niet gebeuren in je leven. Of waarom je in bepaalde moeilijke omstandigheden terecht bent gekomen. We leven in een gebroken wereld. Paulus schrijft er ook over, onder andere in Romeinen 7. We leven in een door zonde aangetaste wereld. Toen Adam en Eva vielen, toen kwam ook de zonde en daarmee ook de dood de wereld binnen. En die gebrokenheid die zie je door alle lagen heen. Het tweede is dat we ook moeten uitkijken om die principes van de zegen en de vloek ook zomaar te gaan toepassen op ons leven. Ik zie dat zo vaak misgaan onder christenen, dat ze die principes uit Deuteronomium 28, waar we de zegen en de vloek vinden, dat ze die gaan toepassen op hun eigen leven. Wij leven niet onder het oude verbond, lieve vrienden. Het oude verbond wat God gesloten heeft met zijn volk Israël. De wetten die heel duidelijk gekoppeld zijn aan het volk Israël, aan het land Israël. Veel wetten die verbonden zijn aan de tempeldienst. Aan de offerdienst. Nee, wij mogen leven onder een andere bedeling, onder het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En natuurlijk als er dingen in ons leven niet op orde zijn. Natuurlijk als we bepaald worden bij zonde in ons leven. Dat we daar radicaal mee moeten breken. Maar pas op om zomaar je eigen gedachten te laten gaan en ja, te gaan filosoferen, wil ik bijna zeggen. En ja, op zoek te gaan naar antwoorden die je niet zomaar altijd vindt. Afijn, als we teruggaan naar Zacharias, dan wil Zacharias graag een teken van de engel. En ik, ja, ergens, als je die geschiedenis leest, dan moet ik ergens wel lachen. Want de engel die zegt eerst welke belangrijk ja, roeping deze jongen krijgt. Hè, Johannes, die uit hun zou voortkomen. Hè, met andere woorden, maak je over die belofte nou maar niet druk. Hè, God heeft een heel duidelijk plan met zijn leven. Hè, maar Zacharias die wil toch een teken. Hij wil het zeker weten. En ik denk dat dat zo vaak ook geldt voor ons leven. Dat we de dingen zeker willen weten. Als je kijkt waar je tegenwoordig allemaal voor kunt verzekeren, hè, zekerheid inbouwen, dan is dat ongelooflijk. Ik was van de week in Barcelona en we hadden een auto gehuurd. En ik had al via rental cars een verzekering afgesloten dat wat er ook gebeurt, hè, al rij je hem helemaal in de puin, nou ja, dan komt het nog goed, weet je wel. En dan kom je daar in Barcelona aan en dan kun je een verzekering nemen, zodat dat je zeker weet, dat je andere verzekering zeker weten werkt, weet je wel. Een verzekering op een verzekering. Hè, en zo zijn we maar druk bezig om onszelf te verzekeren tegen van alles en nog wat. En ja, even terug weer naar die geschiedenis, maar ik denk niet dat het per definitie verkeerd is, hè, om te bidden om een teken. En ik denk dat in bijzonder ook Israël ook mocht bidden voor, om een of mocht vragen om een teken. He, maar ja, het zit zo in de mens. He, verlangen naar tekenen. He, en ik denk dat dat ook een gevaar is voor ons leven. Om, ja, als je ergens naar verlangt, om zomaar overal tekens in te gaan zien. Waarin de Heere dingen bevestigt. En natuurlijk, God, he, die kan je ergens in bevestigen, die kan je een teken geven. Hè? Maar ja, onze eigen verlangens, onze eigen gevoelens zijn soms zo sterk dat we ineens overal tekens in gaan zien en bevestiging. Nee, God spreekt vooral door zijn woord, hè? En door zijn geest. En ja, laten we daar ons ook op focussen. En dan die reactie van Gabriel, hè, op dat teken dat Zacharias wil, vers 19... Ik ben Gabriel die voor God staat. Het doet een beetje overkomen als, weet je wel niet wie je voor je hebt staan? Ik ben Gabriel. En Gabriel, zijn naam betekent man Gods. Gabriel was niet zomaar een engel. Nee, hij stond voor God. Hij staat nog steeds voor God. Hij is eigenlijk voortdurend in de aanwezigheid van de Heere. En als je ja, eigenlijk verder een studie zou doen naar Gabriel, dan zie je dat de Heer hem ook heel ja, gericht ook stuurt om boodschappen door te geven. Je komt hem onder andere ook tegen in Daniel 9. He, Gabriel, een hele belangrijke boodschapper van God. Hij is eigenlijk voortdurend in de aanwezigheid ook van de Heer. Een hele andere belangrijke, dat is engel Michaël. En Michaël is eigenlijk meer degene die de oorlog, die de strijd voert. Je komt hem onder andere tegen in Daniel 12 en ook in Openbaring 12, waar hij eigenlijk vooral de strijd voert voor Israël. En Gabriel, een hele belangrijke boodschapper. Nou, Zacharias die krijgt een teken. Hij kan niet meer spreken. En dat duurt tot de 8e dag waarop Johannes dan besneden zou worden. En dan vind ik het zo mooi dat het eerste woord wat Zacharias uitspreekt, na die periode dat hij dus niet kan spreken, wat is het eerste woord wat hij uitspreekt? Johannes. En we hebben net gezien dat Johannes, zijn naam betekent, de Heere is genadig. Dus het eerste wat hij eigenlijk uitspreekt is, na die periode dat hij niet kon spreken, God is genadig. En dan begint Zacharias, laten we gaan naar vers 68, met zijn lofzang, de lofzang van Zacharias. En dan zegt hij, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en er verlossing voor tot stand gebracht. Nogmaals, in die tijd wachtte Israël een hele belangrijke verlossing. Een groot herstel. Heel veel oud-testamentische profetieën die stonden op dat punt om in vervulling te gaan. De koning was aanstaande. Het koninkrijk stond op aanbreken. En daarom dat die lofzang van Zacharias eigenlijk vooral een messiaanse lofzang is. Het spreekt vooral over het koninkrijk, het messiaanse rijk, wat in de toekomst nog zal gaan aanbreken. Denk ook aan al die messiaanse beloften die we vinden. Rens die citeerde net al eventjes Jesaja 9, maar eigenlijk had je moeten doorlezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En er komen al die prachtige namen. En dan staat er in dat volgende vers: aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Zo belangrijk om bij die profetie ook door te lezen, want dat was de hoop, dat was de grote verwachting voor Israël, dat die heerschappij zou komen, dat die vrede zou komen. Na 400 jaar stilzwijgen keek God om naar zijn volk. En de grote vraag was: geeft Israël gehoor aan die oproep van bekering? Aanvaarden ze hun Messias? En het daarop volgend rijk wat zou aanbreken, herkennen ze de koning der koningen? Dan vers 69, hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Lieve vrienden, voor wie heeft God een horen van zaligheid opgericht? In de eerste plaats voor het huis van David. Het is zo verdrietig dat eigenlijk het evangelie over heel de wereld is gegaan, maar dat er één volk ontbreekt die gehoor geeft aan die horen van zaligheid, namelijk het volk Israël. Dus nog geen procent van het Joodse volk gelooft dat Jezus de Messias is. Veel Joodse mensen zijn onbekend met die Joodse achtergronden, met het Joodse karakter van het evangelie. God, hij had een horen van zaligheid opgericht. En dat begrip horen, dat staat voor kracht. Misschien is het u wel eens opgevallen dat de eerste koning van Israël is gezalfd met olie uit een kruik, niet uit een horen. Ja, dat is een beetje een instinctetje, sorry. Nee, Saul die is, natuurlijk is hij met olie uit een kruik en niet uit een horen. En een kruik staat voor breekbaarheid. Ik bedoel, als je een kruik pakt en je laat hem vallen, dan ligt hij in 1000 stukjes. En dat is eigenlijk ook met het koningschap van Saul gebeurd. Het brak af, het brokkelde af. Het was breekbaar. Maar David, die is gezalfd met olie uit een... Ja! Olie uit een horen. En een horen in het Oude Testament staat altijd voor kracht. Als je een horen op de grond laat vallen, dan breekt die niet. Er gebeurt niks mee. Hooguit een krasje. En in 1 Koningen 22 komen we dat bijvoorbeeld tegen, vers 11, dat Zedekia ijzeren horens had gemaakt om de vijand omver te werpen, om te stoten. En de Heere die richtte met David een eeuwig koninkrijk op. Hij bevestigde dat. En toch, als je kijkt naar het leven van David, dan zie je dat uiteindelijk ook zijn koninkrijk geen stand houdt, dat het afbrokkelt. Dus waaruit blijkt nou dat ja, die onbreekbaarheid. Nou, dat blijkt natuurlijk, hè, u raadt het al, doordat de Zoon van David opstond, de Heer Jezus Christus. Denk in dit verband natuurlijk ook aan Matthäus 1, waar de Heer Jezus wordt geïntroduceerd als de Zoon van David en de Zoon van Abraham. Hij is degene die voor Israël de belofte waarmaakt. Wat Israël niet kon doen, deed de Messias van Israël. En vandaar dat je altijd ook in namen, Israël wordt de Zoon van God genoemd, de Zoon, maar de Heer Jezus wordt ook de Zoon genoemd. En zo zijn er heel veel van die overeenkomsten waar je ziet dat de Heer Jezus het uiteindelijk voor Israël waarmaakt. Nou, als we teruggaan naar die horen, dan wordt er gesproken over een horen van zaligheid. En enerzijds wijst die horen op kracht, op verlossing. En dat zien we ook terugkomen in de lofzang van Zacharias, namelijk de verlossing van onze vijanden en de bevrijding van alle die ons haten. In die tijd waren dat de Romeinen. En ten tweede zie je dat die horen wijst op zaligheid. Zoals we dat ook lezen in vers 77, om zijn volk kennis van de zaligheid te geven. En ja, eigenlijk zie je in die horen ook de twee komsten van de Heer Jezus. Het is aan de ene kant een horen van zaligheid. En dan denken we terug aan wat de Heer Jezus 2000 jaar geleden voor ons heeft gedaan. Aan het kruis. En tegelijkertijd staat die horen voor kracht. Er zal een moment komen dat die vijanden van Israël omgestoten zullen worden. En dat is bij de wederkomst van Christus. In Daniël 2 kun je lezen over die steen die uiteindelijk zal loskomen. Die symbool staat voor de Messias, voor de Heer Jezus Christus, die uiteindelijk al die koninkrijken omver zal werpen. En dat zal hij doen bij zijn wederkomst. Afijn, tot slot nog eventjes vers 70. Maar we kunnen lezen zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Weet je wat nou zo bijzonder is met de Bijbel? Dat God al zijn beloften al bekend heeft gemaakt. Hij vertelt precies wat hij gaat doen. Hij heeft zijn beloften bekendgemaakt door de mond van zijn heilige profeten. God staat boven de tijd. En God laat ons iedere keer zien in zijn profetisch woord wat hij gaat doen, wat er gaat komen. Geen enkel ander boek op deze aarde is zo uniek wat dat betreft aan het woord van God. En dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo. En degene die oog hebben voor het profetisch woord, die God vertrouwen op zijn woord, die ook de bereidwilligheid hebben om dat woord van God te onderzoeken, ook het profetisch woord, die zullen ontdekken hoe rijk dat woord van God is. Die zullen ontdekken wat God in de nabije toekomst nog gaat doen. En ten tijde van de Heer Jezus zien we dat er eigenlijk maar een heel klein gelovig overblijfsel is, die oog heeft voor die beloften, die nog in vervulling gaan. Voor het profetisch woord. We kunnen lezen over Simeon in Lucas 2, die verwachtte de vertroosting voor Israël. Simeon die kende dat profetisch woord. We kunnen lezen over Hanna de profetes, die sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Er was een verwachting. We kunnen lezen over de Emmausgangers. Wij dachten dat hij het was die Israël zou verlossen. Zij leefde ook vanuit die verwachting. Ze kende dat profetisch woord. En de vraag waarmee ik wil afsluiten is, leven wij ook vanuit diezelfde hoop? Diezelfde verwachting. Met kerst kijken we terug op iets wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Waaruit duidelijk is van ja, God heeft zijn belofte bevestigd. Die zaligheid is gekomen. Maar leven we ook vanuit die verwachting met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat dit overblijfsel voor ons ook een voorbeeld is om vast te blijven houden aan het woord van God. Wat er in de wereld ook gaat gebeuren, hoe rumoerig het ook is, God blijft trouw. Hij doet wat hij zegt en hij zegt wat hij doet. En daarom hoop ik ook met betrekking tot kerst, dat we niet alleen terugkijken naar die krimmen, wat de basis is van ons geloof. Het fundament, zo belangrijk. Maar dat we tegelijkertijd ook uitkijken naar de toekomst, want hij zal komen. Maranatha. Amen. Zullen we de Heer nog danken met elkaar? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze dienst zo met elkaar mochten beleven. Dank u wel, Heer, dat we met elkaar zo de liederen mochten zingen, Heer, ter ere en ter lof van uw grote naam. Dank u wel dat we ook uw woord mochten openen. Dat we ook mochten stilstaan bij deze bijzondere geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. En Johannes, Heer, dank u wel dat u ook doet wat u zegt. Dat u een waarmaker bent van uw woord. En dat u trouw bent, Heer, dat we u kunnen vertrouwen ook, Heer, als de onzekerheden in ons leven, in onze omgeving misschien wegvallen. Heer, dat we altijd weer mogen teruggrijpen naar uw woord. Heer, dank u wel dat uw woord zo enorm rijk is, dat we daarin bemoediging, vertroosting kunnen vinden, vermaning. Dat we dat ook in onze eigen taal hebben, dat we dat iedere dag zo tot ons kunnen nemen. Heer, ik wil u zo bidden, ook voor komende week. Wilt u zo met ons meegaan? Dat we komende week ons oog weer gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Heer, en we zien ook uit naar uw komst. Als we kijken naar de wereld om ons heen, Heer, dan zien we dat er steeds meer onzekerheden zijn. Heer, als we kijken ook naar uw volk Israël, en ik werd er van de week nog weer bij geconfronteerd, Heer, dat uw volk steeds meer alleen komt te staan en dat ook in Barcelona het antisemitisme zo enorm toeneemt. Dat Joodse mensen, als ze een synagogedienst met elkaar beleggen, dat bij de voordeur het bewaakt wordt door de politie. Heer, wat een verschrikkelijke tijd dat we eigenlijk weer teruggaan naar die periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Heer, en we willen bidden voor uw volk. Wilt u hen helpen? Wilt u hen leiden? Wilt u hen zegenen? Dat er ook in de toekomst Corrie ten Boom zullen zijn die uw volk liefhebben. En hen onderdak zullen bieden, Heer, als de tijd daar ook is. Heer, maar we bidden in bijzonder ook voor Israël dat ze terug zullen gaan, ook naar het woord. Dat ze uit mogen komen bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. En dat ze hun hoop en verwachting mogen vestigen op uw spoedige komst. Heer, ik wil u ook zo bidden voor een ieder van ons zoals we hier zitten. U weet wat een ieder van ons ook nodig heeft. U weet wat een ieder van ons ook meedraagt aan verdriet, aan pijn, aan moeite. Misschien aan een enorme blijdschap. Heer, u kent een ieder van ons en ik wil zo bidden, wilt u ons helpen en leiden, ook deze week weer. Dat we mogen zoeken de dingen die boven zijn. Die boven alle aardse zegeningen en dingen uitstijgen. En dat we in deze periode van kerst vooral de dingen mogen zoeken, Heer, bij u. Dank u wel, Heer, voor wie u bent en voor alles wat u zo geeft in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.